En hoe dat hij eigenlijk met goedkeuring van Saulus werd vermoord, werd gemarteld, tot de dood erop volgende. Daarvoor hadden we dan die veten in de eerste kerk, met het dispuut tussen de Joodse gelovigen en de Griekstalige gelovigen. Om dat dispuut op te lossen hadden ze dan 7 wijze mensen, mannen genaamd de diaken, de eerste diakenen eigenlijk van de kerk, aangesteld, wijze mannen vervuld met de Heilige Geest, om dan de zorgen van de dagdagelijkse voedselbedeling eigenlijk op te lossen. Hoofdstuk 6 en 7 is dan eigenlijk het relaas over Stefanus, een van die 7 mannen. En dan in hoofdstuk 8, wat we vandaag gaan zien, gaat het eigenlijk over ook iemand van die 7 mannen, genaamd Filippus. Maar we gaan even een paar versen lezen vooraleer dat we aan Filippus komen. Dus Saulus keurde moord op hem goed en nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria met het zondering van de apostelen. De eerste vraag kan je misschien al denken van oké, er is een hevige vervolging. Ze zijn waarschijnlijk bloeddorstig geworden. Ze hebben misschien gezien van hoe dat de moord op Stefanus, dat blijkbaar iets heeft opgeleverd. En dus dan dachten ze, we zullen de kerk gaan vervolgen, meer en meer. Saulus was een van die mensen die hevig actief was in die vervolging van die kerk. En hier wordt dat al vermeld door Lucas, als een soort van intro op de bekering van Saulus naar Paulus. Later komt hij in bod in hoofdstuk 9. En is hier eigenlijk een soort van intro erop om u even te doen herinneren aan het verleden van Saulus en hoezeer dat hij gaat veranderen. Maar dus allen werden verspreid en daarmee bedoelt dus de leerlingen van Jezus, met het zondering van de apostelen. De apostelen bleven om de een of andere reden in Jeruzalem, maar andere mensen die de hevige vervolging niet aankonden, die waarschijnlijk families hadden, kozen ervoor om dus te verspreiden over Judea, wat een groot gebied was, en Samaria, verder nog niet. Samaria, dat was eigenlijk een gebied dat bestond uit half Joden. U herinnert het verhaal wel van Johannes hoofdstuk 4, waar dat Samaritaanse vrouw een ontmoeting had met Jezus aan de waterput. Een gebied waar dat Joden normaal niet doorgaan. Een gebied dat gemeden werd door Joden, omdat daar het idee was dat de Samaritanen een mengeling was tussen heidenen en Joden, allemaal teruggaande op de tijd van de eerste ballingschap in de 6e eeuw voor Christus, dat degenen die daar toen zijn achtergebleven, de armste van de armste tijdens het ballingschap, die achter zijn gebleven in Israël, toen zich hebben vermenigvuldigd met heidense overnemers, dus met de Babyloners. En dus ze waren dus eigenlijk half Joods. En voor in de gedachte van een echte vrome Jood, zoals een schriftgeleerde, was een Samaritaan eigenlijk iemand, een compromitteur. De Samaritanen hadden ook hun eigen tempel, hadden ook hun eigen berg waarop dat ze aanbaden, hadden ook alleen maar de eerste 5 boeken van Mozes. Ze hadden een bepaalde portie van het Oude Testament eruit gekozen. Geloof dus niet alles van het Oude Testament. En dus het was zo'n een apart volk. Ze beschouwden ze niet echt als Joodse broeders. Maar dat ging wel veranderen nu. God ging duidelijk maken door Filippus te sturen naar Samaria, dat ook de Samaritanen deel uitmaken van het heil. En kan het zijn dat omdat de apostelen zo lang hadden gewacht met het uitbreiden, met het verkondigen van het evangelie, dat God deze vervolging gebruikt, zodat de gemeente zich kan verspreiden. Kan het zijn omdat ze te veel in Jeruzalem waren gefocust, terwijl Jezus had gezegd, ga heen en verkondig het evangelie in Jeruzalem, in Samaria en tot in de uiteinden van de aarde. Maar ze bleven in hun comfortzone zitten, snap je? Ze hadden misschien ook nog steeds het concept van de Samaritanen als een gebied waar we niet naartoe gaan. Heidenen, dat is niet echt mensen waarmee wij omgaan. Ik weet zeker, Petrus had nog dat gedacht. wanneer God hem stuurde naar Cornelius. Ik ben er zeker van dat er daar nog wel problemen waren. Maar God gebruikt hier dus deze vervolging om mensen uit hun comfortzone te brengen, om zo dan het evangelie te verspreiden. Amen. Dat is ook wat God soms doet in ons leven. Niet noodzakelijk door vervolging, maar God gebruikt wel de problemen des levens, de situaties van het leven, de moeilijkheden. Amen. De ongemakkelijke situaties. Amen. De pijn om ons naar een ander gebied te brengen. Als we tenminste God willen horen in die transitie, dan gaan we er beter uitkomen. Amen. Als we dat niet graag horen of we willen niet horen en we willen alleen maar het comfortabele en hetgeen dat we reeds altijd hebben gekend en we blijven lekker in Jeruzalem, want ja, dat is hetgeen dat we kennen. Jeruzalem is toch de vrome hoofdstad en dat is toch waar het christendom is geboren en dat is toch waar de tempel is. Als je zo denkt en God zegt nee, dat is het niet. Hè, we moeten verspreiden, we moeten uitbreiden. Maar we willen daar niet echt naar luisteren. Ja, dan gaan we niet groeien. Dus de Heer gebruikt wel zaken in ons leven om ons te doen groeien. Om van die ene plaats naar de andere te brengen. En het is niet het is een reis dat eigenlijk niet stopt. Het is een transformatie. Amen, dat niet stopt. En dus Saulus was eigenlijk een instrument daarin. Hij probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Amen. Dus je ziet, wat de duivel probeert om slecht te doen en kapot te maken, gaat God gebruiken voor zijn glorie in zijn koninkrijk. Als we tenminste die mindset kunnen blijven houden van de focus op het koninkrijk van God. Amen. Het gaat niet zozeer om mij, het gaat niet zozeer om mijn probleem, mijn situatie. Het gaat vooral uit wat Gods glorie, hoe kan Gods glorie schijnen doorheen deze situatie. En Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Dus hier hebben we Filippus. Filippus, er zijn allerlei theorieën over wie is nu deze Filippus. Sommigen zeggen dat het Filippus de apostel was. We hebben inderdaad Filippus de apostel, een van de 12. Sommigen zeggen dat het een latere Filippus was. Maar de meeste theologen gaan er wel over akkoord dat het Filippus een van de 7 was, een van de 7 wijzen, die samen met Stefanus werd genoemd. De reden waarom de meesten denken dat het Filippus is, omdat het in het verhaal mooi op elkaar aansluit. Dat Lucas eigenlijk deze 2 mensen wil benadrukken. Eerst Stefanus, wat ook de naam zegt trouwens dat het Griekstalige gelovigen waren. Waarschijnlijk Griekstalige, Hellenistische Joden, zoals we dat noemen. Filippus ziet er ook geen erg in om naar Samaria te gaan. Kan dat zijn omdat hij ook een Griekstalige, andersdenkende, ik heb dat vorige week gezegd, dat de Griekstaligen anders dachten dan de Joodse, Hebreeuwse Joden, dat zij het ruimer zagen dan alleen maar het Jood zijnde, maar dat het heil voor alle volkeren is weggelegd. En zou dat de reden kunnen zijn dat God deze Filippus eruit kiest om naar deze stad te gaan, omdat hij geen vooroordelen heeft? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Amen. Voor Filippus maakte het niet uit naar waar hij moest gaan. Het maakte niet uit wie dat de eer verdiende. Zoals we later ook zullen lezen. Hij moet nadien Johannes en Petrus bellen om hem te komen bijstaan. Maar dat maakte voor hem al niet uit. Wie dat de eer zou krijgen, wie het krediet zou krijgen, het succes, het applaus. Zolang dat God maar, amen, en Gods evangelie maar wordt verkondigd. Amen. En wie dat predikt, dat maakte voor hem blijkbaar niet veel uit. Er is een quote door iemand, ik ben vergeten wie het heeft gezegd. En het gaat als volgt: mensen kunnen onvoorstelbaar veel bereiken, zolang het niet uitmaakt wie dat de eer krijgt, wie dat het krediet krijgt. Amen. En dat is waar. Een mens kan veel bereiken, zolang dat het niet uitmaakt voor hem of haar wie de eer of krediet krijgt. En in het koninkrijk van God is dat nog veel groter. Amen. Maakt niet uit Halleluja. Wie de eer, het applaus, het succes krijgt. Amen. Als we voor zijn troon gaan staan, gaan we allemaal dezelfde woorden horen. Wel gedaan, mijn trouwvolle dienaar. Maar als we toen voor een andere motivatie, als we toen voor onszelf, voor eer en glorie van onszelf. Amen. Dat is hoogmoed, dat is glorie van God wegnemen. Amen. Die hij verdient. En hij deelt zijn glorie niet met een ander. We zullen straks een voorbeeld zien bij Simon, die we gaan tegenkomen in het verhaal. En dus we gaan naar Samaria en alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Dus Filippus, hij voert wonderen uit. Amen. Zijn evangelie gaat gepaard met de wonderen, juist zoals in Jeruzalem gebeurt, juist zoals Stefanus deed, hè, want daarvoor werd hij vervolgd, gebeurt nu ook in Samaria. In Samaria of all places. Amen. Juist zoals Jezus, die ook daar een mirakel heeft gedaan met de vrouw aan de waterput. Amen. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten die hen onder luid geschreeuw verliet en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad. Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken. En iedereen van groot tot klein keek vol ontzag naar hem, omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Oké. Het gaat nog even verder. Hij boezemde de bevolking ontzag in, omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. Amen. Dus er is blijkbaar hier een Simon, de magier, hè? En heeft blijkbaar bijzondere gaven. Nu, ik weet niet wat voor juist gaven of trucjes dat hij aan toen was. Was hij bezeten met zwarte magie? Of was hij gewoon een... met zwarte magie bedoel ik zwarte, duisterse, demonische magie dat in stand wordt gehouden door duivelse macht? Of was hij gewoon een charlatan? Was hij iemand die een paar goocheltrucjes kende en in die tijd... Ja, mensen waren natuurlijk rap betot. Hè. Ik bedoel, als je nu ook veel op YouTube kijkt naar de goochelaars van vandaag, het lijkt allemaal alsof dat je van hoe kan dat nu? Maar later, wanneer dat de truc dan uit de doeken wordt gedaan of uitgelegd, dan denk je, allee, hoe ben ik daar nu in kunnen vallen? Zo simpel. Maar als je daar natuurlijk niet van weet, lijkt het, en zeker in die tijd, hij zal wel een paar trucjes hebben gekend, maar of het demonen was of pure... oplichterij, dat weten we niet. Maar hij maakte wel misbruik van de goedgelovigheid van de mensen. Dat is op het punt dat de mensen zelf zagen dat hij de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Nochtans, de Samaritanen geloofden wel in die ene God, maar ze waren blijkbaar dan toch afgedreven van de ene ware God, de Yahweh God van het Oude Testament, die zegt dat je maar één God mag aanbidden. En niet zo'n charlatan met een of ander bijzondere gave. En dan ook nog boezemde hij de bevolking ontzag in. Maar toen Filippus hen door de verkondiging van het Koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen. Dus Filippus komt daar en hij is blijkbaar een niveauke hoger dan deze charlatan. Ja, hij doet mirakels, hij doet duiveluitdrijvingen. Hij zet mensen vrij in de kracht en in de naam van Jezus. En dat is niet iets wat de duivel kan kopiëren. Amen. Ja, de duivel kan misschien wel mirakels doen, hij kan misschien pijn verlichten. Maar het blijvende vrucht van een godsmirakel... Amen, is wat een onderscheid maakt met de tijdelijke vrucht die nadien bitter gaan naast maken wanneer het komt van de vijand. Het kan zijn dat de vijand demonen kan uitjagen, zal het niet zijn, maar misschien gewoon kan stilhouden dat het lijkt alsof alles beter gaat. Hij kan uw waanvoorstellingen... Hij kan allerlei trucjes doen. Ik wil niet te veel over de krachten van de duivel spreken, maar vooral over de krachten van God. Wanneer God iets doet, is het in je hart blijvend markeerbaar. Amen. Dat is wat Jezus had gedaan. Dat is ook waarom dat de schriftgeleerden en de priesters zo vol van jaloersheid waren. Ja, omdat Jezus iets deed wat zij zo graag wouden doen. Dat is ook duivels uitdrijven. Dat wouden dat ook allemaal graag doen. En mirakels en engelen oproepen en weet ik veel maar nog allemaal. Maar zij konden het niet. Maar hier komt dan Jezus die het wel doet. En hier hebben we dan Filippus die eigenlijk zijn meester nabootst. En dus honderden mensen komen om zich te laten dopen. Mannen als vrouwen lieten zich dopen. En ook Simon, dat vind ik een beetje raar, aanvaarde het geloof en na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus. En hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren. Zie, ik denk, hoe meer ik dit lees, denk ik dat het dat hij maar een charlatan was. Ja? Want als hij demonische machten zou kunnen controleren, kan hij ook wel een of ander onverklaarbaar mirakel tussen aanhalingstekens natuurlijk doen. Dus volgens mij was hij hier echt aan het denken van, wauw, dit is iets dat ik totaal niet kan. Dit is geen charlatan, dit is geen trucje. Dit zijn mensen die verlamd waren en die nu genezen. En die mensen zijn niet omgekocht. Die mensen zijn niet van tevoren betaald. Die zijn niet betaald om een getuigenis te leveren. En die was helemaal niet... Nee, dit waren echte verlamde, ken ze. Dat zal hij gedacht hebben. En hij aanvaardt het geloof nu. Of zijn geloofsaanvaarding en zijn doop, want hij is blijkbaar gedoopt, of dat helemaal oprecht was, of hij berouw heeft getoond. Daar is niet iedereen eens over. Als we later kunnen lezen hoe dat hij de Heilige Geest wil afkopen, blijkt dat zijn hart natuurlijk niet helemaal getransformeerd is. Maar we moeten hem ook een beetje respijt geven door natuurlijk... Op één dag kan je niet zomaar wegwassen hetgeen dat een leven lang is in jou gestoken. Amen. Wie van jullie weet allemaal dat wandelen met de Heer en de transformatie van hart en denken, dat tijd nodig heeft. Amen. Als je je oude manier van doen al jaren en jaren hebt gedaan, je oude manier van denken, dan heeft het tijd nodig, amen, door het woord van God, door gebed, door interactie met broeders en zusters, om de oude manier van denken achter u te laten. Het heeft tijd nodig om te beseffen wie je bent in Christus natuurlijk. Amen. Dus deze Simon, zijn hart zal zeker nog niet goed hebben gezeten en hij wou waarschijnlijk iets hebben, zoals Filippus had, hè, om zijn faam en glorie te vermeerderen. Denk je dat dat het probleem was? In ieder geval, nadat ze waren aangekomen... Oh, ik ben verder lezen, vers 14. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. En goed dat Filippus nederig genoeg was om dat te aanvaarden. Als Filippus hetzelfde hart zou hebben zoals Simon, hè, zoals we een beetje verder zullen lezen, dan had Filippus kunnen zeggen van, ho, even mannen, joh, maar ik heb het hier onder controle. Samaria is van mij. Jullie moeten niet komen. Hè? Jullie moeten niet. Ik zal wel bidden voor de Heilige Geest, voor die mensen. Ik heb ze al laten dopen, blijf maar thuis. Nee. Amen. Ze moesten komen, want ze hadden de Heilige Geest nog niet ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Amen. Dus er was geloof in deze mensen, misschien bij Simon niet, maar bij deze mensen wel. Ze waren gedoopt in de naam van Jezus. En op de een of andere manier wisten ze, wist Filippus, wist Petrus en Johannes die eraan kwamen, op een of andere manier wisten ze dat de Samaritaan de Heilige Geest nog niet hadden ontvangen. En waarschijnlijk is dat omdat er nog geen spreken in tongen was. Aangezien dat zij dat allemaal hebben ervaren in Jeruzalem op de dag van Pinksteren en nadien, met het uitbreiden van de gemeente en ze het hier nog niet zagen, is het hoogstwaarschijnlijk dat Filippus zelfs de hulp heeft aangevraagd om mee te komen bidden. En ook hoogstwaarschijnlijk heeft God de Heilige Geest nog niet uitgestrooid, omdat het Petrus was die de verschillende deuren moest ontsluiten. Hij had de sleutels gekregen van Jezus. Amen. En die sleutels moesten gebruikt worden in Jeruzalem, in Samaria, amen, en in het heidensgebied waar je in hoofdstuk 10 gaat komen met Cornelius en zijn huis. Dit zou ook voor Petrus en Johannes een les zijn. Amen. Door te zien hoe Samaritaan de Heilige Geest ontvangen, dat God inderdaad het evangelie niet alleen beperkt heeft tot Jeruzalem, maar dat de missie om de wereld te gaan bereiken nu echt wel van start is gegaan. Dus ontvingen de Heilige Geest. Ja, Paulus Lucas schrijft niet per se op dat ze in tongen begon te spreken, maar er moet wel een uiterlijke reactie zijn geweest op dat ontvangen van de Heilige Geest, dat Petrus en Johannes bij het leggen van de handen, dat zij wisten, ah ja, ze hebben de Heilige Geest ontvangen. Zelfs zo dat Simon, wanneer hij het zag, amen, dus er was daar een uiterlijk teken. Er was iets. Hè, als die daar maar gewoon stonden met hun handen hoog, hè, handen opleggen, en ze baden in hun eigen taal en zeggen, wij ontvangen de Heilige Geest. En dan zeggen ze, ah ja, dank u. Nou, fantastisch, laat me naar huis gaan. Nee, daar had Simon geen geld voor aangeboden. Er moet iets zijn geweest. Het zij het spreken in tongen, misschien een profetie in tongen. Misschien heeft hij gehoord in een andere taal dat hij sprak, zoals op de dag van Pinksteren. Met een interpretatie erbij. We weten niet, maar het was wel zo dat hij het zo krachtig genoeg vond dat hij vroeg aan Petrus en Johannes dat hij geld aanbood. En hij vroeg, geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de hand opleg de Heilige Geest ontvangt. Amen. Dit doet me ook vermoeden dat onze vriend Simon een... dat onze vriend Simon een charlatan is. Omdat in die tijd deelden magiërs of goochelaars hun geheimen met elkaar voor geld. Dat was zoals vandaag ook. Hè. Vandaag kun je ook goocheltrucjes gaan kopen. En mensen die heel, heel goede goocheltrucs hebben, heel goede magic tricks. Dat is allemaal copyrighted en als jij dat wilt uitvoeren, moet jij daar geld voor betalen enzovoort. Maar deze man zal waarschijnlijk ook in die branche hebben gezeten, dat hij dacht van, oké, wow, dat moet ik ook kunnen. Wat is een truc? hier hebben 100 euro, kun jij me vertellen, hoe doe je dit? Zodat wanneer ik dat doe, hè, is er een spreuk, is er iets van een truc? Hè, dat jullie hebben, vertel het mij, is er een stof dat je op je handen smeert? Is er een plant dat je aanraakt voordat je dit doet? Moet je iets drinken? Moet je die mensen alcohol geven? Ik weet het niet, zegt Simon. Maar vertel het mij. En zie je het antwoord van Petrus redelijk hard? Petrus krijgt hier eigenlijk een inzicht in doorheen de Heilige Geest in het hart van Simon. Petrus zei tegen hem, u zult in uw verderf worden gestort. U met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoeilijk gedrag en smeek de Heer of hij uw slechte gedachten wil vergeven, want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad. En dan zegt hij, bid voor mij tot de Heer dat het me niet zal vergaan zoals u het hebt gezegd. En daar eindigt het verhaal van Simon. We weten niet hoe dat het verder is gegaan. Of hij zich heeft bekeerd en vergiffenis heeft gevraagd voor zijn gedachten en zijn hart. Het lijkt wel precies oprecht in vers 24 dat hij wel verschiet en dat hij niet wil... Hetgeen waar hij hiermee wordt bedreigd. Wat was zijn fout of zijn verfoeilijk gedrag? Want als je het zo leest en je weet niet wat er is gebeurd, dan zou je denken dat we te maken hebben met een of andere pedofiel of een of andere zo'n zondaars die we categoriseren in de categorie zware zonde. Hè? We hebben zo van die categorieën die wij maken. Hè. Voor God is een zonde natuurlijk. Hè. Maar je hebt zo van de lichte zondekes, hè, een leugtje om best wil. Je hebt de medium zondes en dan echt de zware zondes, zoals de moord, en de pedofilie en al die zaken. Hè? Dat is omdat het effect natuurlijk van die zonde groter is dan de andere. Maar is het ook zo dat God er zo tegenover kijkt? Het is natuurlijk de motivatie van het hart. Het is niet alleen de daad dat God kijkt. Het is voornamelijk, wat was de motivatie van je hart? Amen. En in dit geval Simon, het lijkt wel alsof hij iets goeds wil. We zullen nog eens even terug. Wat vraagt hij? Hij vraagt, vers 19, geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Hey, dat lijkt, hey, als je het zo bekijkt, dan lijkt, oh ja, die vraagt iets goed. Die wilt dat de mensen de Heilige Geest ontvangen. Ah wel, ja, dat is toch iets goed om dat te vragen. Hè? Geef mij de macht, geef mij die gave. Hey, zouden wij formuleren, oh Heer, geef me de gave. Zodat iedereen dat ik de hand opleg, hey, de Heilige Geest kunnen ontvangen. Nu, dat lijkt een gebed, een vraag dat zelfs vroom is. Dat lijkt acceptabel en je zou denken van, ja, God, waarom niet? Hij geeft, maar God kijkt verder dan de vraag. Hij kijkt naar de motivatie. Waarom wil je dat? Waarom wil je deze macht? Is het om mij te verheerlijken, denkt God? Is het om mij eer te geven? Amen. Of is het om jezelf eer te willen geven? Want het is niet... Of is het om een of andere reden? Hè? Want je kunt verschillende redenen hebben. Hè? Om applaus te krijgen, om je bevestigd te voelen in uw kunsten en uw zelfbeeld kan verhoogd worden. Het kan zijn dat je angsten hebt en dat je het applaus van mensen nodig hebt. Het kan zijn dat je gewoon geld wilt. Het kan zijn dat je gewoon rijk wilt worden op de kap van andere mensen. Eender welke motivatie dan niet... ter eren is, amen, van Gods glorie. En we moeten allemaal in ons eigen hart kijken, want ik moet ook mezelf mijn hart toetsen. Amen. En vragen aan God, God, waarom doe ik dit? Waarom wil ik uw woord aanleren? Is het omdat mensen kunnen zien van, oh, wauw, die weet zoveel van de Bijbel? Is het omdat ik dan een dikke nek kan krijgen? Is het dan omdat ik trots naar mezelf kan kijken? Oh, God, laat het niet zo zijn. Petrus heeft hem streng bestraft. Hè? Hij zei, je denkt te koop wat God geschonken heeft. Hè? Je hebt geen deel aan deze taak. Jij wilt onze taak? Ja. Jij wilt onze bediening? Uw houding tegenover God is niet oprecht. Het is goed dat je de taak wilt, maar heb je de houding die gaat met de taak? Snap je? Heb je het hart dat gepaard moet gaan met de bediening die hier de apostel aan het uitvoeren was? En in de ogen van Petrus was deze Simon toonde verfoeilijk gedrag en slechte gedachten. En hij gaat nog verder, want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad. Dus deze man was echt eigenzinnig en gericht op zelf succes. En waarom noteert Lucas deze passage? Wel, het sluit eigenlijk op de vorige passage in hoofdstuk 5. Weet je nog wie daar door onze vriend Petrus Simon streng met de vinger werd gewezen? Weet je nog hoe dat die noemde? Wie was dat weer met hetzelfde gedrag ongeveer? Weet iemand het nog? En ze waren met twee. En ze... Allee, hoe noemen ze nu weer? Niemand? Ja. Ananias en Safira, hè, die hadden... deden ook iets wat goed leek. Geld geven, wie kan daar nu iets tegen hebben? Maar de Heilige Geest openbaarde aan Petrus dan waarschijnlijk ook weer dat er meer zat dan alleen maar de daad. Kijk niet alleen naar de daad. En openbaarde, de Heilige Geest openbaarde het, dat het eigenlijk was voor dezelfde glorie te krijgen als Barnabas. Hè, de Barnabas die ook zijn geld had gegeven, maar die deed het onbaatzuchtig, die deed het niet met bijredenen. En zij wou eigenlijk, en Barnabas werd daarvoor geapplaudisseerd. En zij wou datzelfde applaus aan Ananias en Safira. Maar ze loog daarvoor. En hier zien we dezelfde motivatie, diezelfde geest werkend in het hart van Simon. Hij wil iets wat heilig en vroom is, maar hij wil het verkrijgen met vleeselijke wereldse attitude, wat natuurlijk in het Koninkrijk van God niet werkt. Amen. En dat zal ook niet werken. En dat is zelfs gevaarlijk, want dan denk je dat je de zaken van God kunt afkopen, of dat je die kan bewerken met je eigen kracht, met je eigen intellect, terwijl we steeds moeten voorstaan, steeds moeten staan op het werk van Christus. Amen. Zijn werk, zijn bloed aan het kruis, zijn geest moet de glorie krijgen. Amen. Mensen moeten niet gaan staan op mij. Mensen moeten niet gaan bouwen op mij. Amen. Ik wil dat ze bouwen op het woord van Christus. En ik verkondig het woord van Christus, ja. Maar jij moet dat woord opnemen. Amen. En het is uw verantwoordelijkheid wat je er natuurlijk mee doet. Het is uw verantwoordelijk dat je toetst met het woord van God door te zeggen van, is het inderdaad waar? Moet ik ook zelf eens niet een bijbelstudie doen? Het beste wat een bijbelstudieleraar kan doen, is anderen aanzetten, amen, tot zelf de Bijbel te gaan studeren. Amen? Het beste wat een bijbelstudieleraar kan doen, is om zijn leerlingen, zou ik maar zeggen, de tools te geven om zelf aan de slag te gaan, zodat wanneer je in de problemen komt, of je zit met vragen, dat je zelf kan nadenken, dat je zelf kan lezen, dat je zelf kan interpreteren. Dat je niet heel de buurt moet gaan opbellen of heel de kerk moet gaan wakker maken. Snap je wat ik wil zeggen? Natuurlijk zijn we er voor elkaar, maar er moet een moment komen dat zoals in 1 Johannes 2, vers 27 staat, niemand moet u leren wat de waarheid is, maar de Heilige Geest zal u brengen en leiden in alle dingen der waarheid. Amen. Er moet een punt komen dat je zelf begint te weten en te beseffen van, hey, wat ik hier hoor, ja, dat kan toch niet kloppen, want ja, in mijn kennis van het woord van God, ja, nee, daar moet ik eens over gaan nadenken. Amen. Dus dan weet je ook wat ik zeg. Neem het niet aan als ik zeg van, ik denk dat dit waarheid is. En ik probeer voorzichtig te zijn met uitspraken wanneer ik zeg, deze interpretatie is de waarheid. Ik probeer daar voorzichtig mee te zijn. Want ik kan er natuurlijk ook naast zitten. Maar zolang dat wij ons hart zuiver is, om geen leugens welwillend te verkondigen, amen, om mensen niet te misleiden, zolang dat wij het goede proberen te doen met een goede motivatie, amen, ter ere van Gods Koninkrijk, halleluja, dan zal het met u goed gaan. Dank de Heer. En dus, terug naar Filippus. Nadat Petrus en Johannes getuigenis hadden afgelegd van de Heer en zijn boodschap hadden verkondigd, aanvaarden ze de terugreis naar Jeruzalem en brachten het evangelie in tal van dorpen in Samaria. Amen. Dus Petrus en Johannes hadden dus eigenlijk een trip nodig naar Samaria om daar te zien, ah ja, God geeft ook de Heilige Geest aan de Samaritanen, dus zullen wij dat dan ook maar in andere dorpen gaan verkondigen. Amen. En dan komt het tweede deel van hoofdstuk 8 en dat gaat over de ambtenaar, de Ethiopische eunuch. Daar hebben we al een stukje over gehoord een paar weken geleden in mijn preek. Dus Filippus krijgt de orde van een engel van de Heer, gaat tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. En Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. En daar kwam hij een Ethioper tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de Kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden. En zat nu terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. Je zou misschien ook een paar vragen kunnen stellen, of die vragen die je nu opkomen als je dat leest, van waarom voegt Lucas dit verhaal toe? En focust hier wel enorm op Filippus. Een heel hoofdstuk over deze man, waar we blijkbaar niet veel van weten. Maar Lucas wil wel aantonen met Stefanus, met Filippus, dat het evangelie niet alleen verkondigd werd door de apostelen, maar dat elke leerling aan zijn aandeel had in de verkondiging van het woord van God, in mirakels, in tekenen, in het ontvangen van de Heilige Geest. En Filippus werd eigenlijk van diaken naar de eerste evangelist. Als je evangelist ziet als het brengen van het goede nieuws naar andere regio's, ja, dan is Filippus de eerste. De eerste van de Samaritanen en nu ook de eerste van een heiden. Nadien is het wel aan Petrus, maar die Cornelius binnengaat. Maar hier zien we eigenlijk... Ja, was hij Ethiopier? Ja, daar was inderdaad wel, want de theologen zeggen dat er wel een Joodse kolonne was in Ethiopië. En dat misschien deze daar een onderdeel van was en dat zij een hoog respect hadden voor de wet, want anders gaan ze natuurlijk niet naar Jeruzalem. Dus het was wel een gelovige. Het kon zijn een Joodse gelovige. We weten zijn achtergrondverhaal niet. We weten wel één ding. Als enig zijnde mocht hij de tempel niet binnen, was zijn aanbidding beperkt. Maar daar ging verandering in komen, hè, zo dadelijk. Trouwens, over onze Filippus. Die Filippus vinden we nog één keer terug in het boek van Handelingen in hoofdstuk 21. Vers 8 en 9. En daar vonden, dat is dan Paulus, vond onderdak bij Filippus een verkondiger van het evangelie en één van de zeven wijze mannen. Hij had vier ongetrouwde dochters die de gave van de profetie bezaten. Dus Filippus, ondertussen dan al waarschijnlijk 20 jaar verder, een van de zeven wijze mannen, die heeft het goed gedaan, vier dochters die de gave van de profetie bezaten. Waarom zou Lucas dit hebben? Volgens mij, en het is maar een theorie, Paulus die daar onderdak kreeg hier, bij Filippus, Lucas zal er waarschijnlijk bij zijn geweest, want Lucas was een metgezel van Paulus. En ik denk dat Filippus daar alles heeft verteld. Want Lucas was er nog niet bij in Handelingen hoofdstuk 8, hè, toen hij naar Samaria ging. Dat was er niet bij. Dus ik denk dat hier, bij deze overnachting, dat er wel wat verhalen zijn uitgewisseld over de Simon, hè, over de Ethiopische eunuch. En dat zo Lucas dus aan zijn materiaal is geraakt van Handelingen hoofdstuk 8. Ja, het moet ergens vandaan komen. Goed, we gaan even terug naar onze Ethiopiër. Een andere reden waarom Lucas ook dit verhaal zou hebben kunnen neerpennen is omdat in die tijd, in de Romeinse tijd, Ethiopië was het uiterste van het toen gekende wereld. He, van de toen gekende... Het Rijk van Rome reikte in de jaren 60 helemaal tot het zuiden van Ethiopië. En dat was zo wat de grens. Zo. En alles wat erachter lag, dat was zo ongekende wildernis. En de Nubische regio, dat is in de buurt van Ethiopië, was daar wel gekend door de Romeinen, want zij hadden dat veroverd. Dus zou Lucas hiermee kunnen zeggen van, kijk, het evangelie is door iemand van Ethiopië aanvaard en die mensen gaan nu terug naar Ethiopië, dus het evangelie gaat daar verspreid geraken. En dus Jezus zijn opdracht om te gaan tot in de uiterste deel van de aarde is bij deze... Amen. In hun hoofd was dat de wereld. Was dat het uiterste uiteinde van de aarde. Dus in hun gedachten was dat dus vervuld. Dus daarmee dat Lucas dit hier eventjes, dit verhaal beschrijft. Dus hij was in Jeruzalem geweest. Hij zat nu op de terugweg Jesaja te lezen. Tweede keer dat de geest tegen Filippus zegt, ga naar die man daar in de wagen. Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. Waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? En de Ethiopier antwoordde, hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? En nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid, als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen, want op aarde leeft hij niet meer. En de eunuch vroeg aan Filippus, kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? En daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Amen. Hoe heeft Filippus deze schrifttekst, want hij nam Jesaja, hij was in Jesaja 53 aan het lezen. Blijkbaar was dus het Oude Testament, waar al een Griekse vertaling van was in die tijd, was blijkbaar al helemaal tot in Ethiopië geraakt. Dus er was inderdaad een Joodse commune, een nederzetting. En daar werd dan het woord van God ook gelezen en hij kwam van Jeruzalem, waarschijnlijk een beetje down, want als eunuch mag hij niet in de tempel, had maar een zeker niveau dat hij binnen mocht. En bij toeval leest hij daar toch wel niet Jesaja en kan Filippus dus, dus natuurlijk geen toeval, de Heer heeft dat zo gearrangeerd, en kan Filippus verder om te zeggen, het spreekt hier niet over Jesaja 53, als een lam, als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Amen. Spreekt hier niet over de man zelf, hè, in Jesaja 53 vers 3, maar het spreekt over de leidende dienaar. Want daar gaat heel dat gedeelte van die hoofdstukken, 53 tot 56, gaat over de dienaar die moest komen. Een interpretatie die niet geliefd is bij de Joden vandaag. Ja, ik heb gelezen dat zelfs Joden vandaag Jesaja 53 niet lezen. Zij halen die passage niet over de lippen, want ze weten dat christenen deze toeschrijven aan Jezus. En dat het Jezus is die werd gekruisigd en als een schaap naar de slacht werd geleid. En dan zouden ze eigenlijk moeten erkennen, of toch de moeite moeten doen om te zien van, ja, ze hebben wel een punt. Want Jezus vervult deze passage helemaal in zijn leven. De Joden hadden, het komt niet overeen met hun idee van Messias, als de koning Messias. Zij zagen niet de andere type, het typebeeld van de Messias, de Jozef Messias, de leidende koning. Amen. Maar Jezus is het alle twee. Hij is de overwinnende, maar voor hij, alleer hij de overwinnende Messias kon worden, moest hij eerst de leidende Messias, de leidende dienaar zijn, die gehoorzaamt God tot in het puntje, tot alle puntjes en zodoende tot in de dood, amen, kan verheven worden en de overwinnende Messias kan zijn en deze overwinnende kracht aan ieder kan geven die in hem nu gelooft. En stilaan maar zeker worden, zoals Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen, worden elke vijand, hij moet heersen tot elke vijand, onder zijn voeten wordt gebracht, ja, zelfs tot de dood. En dan zegt de dood, dood, waar is je engel? Hij is niet meer, want hij is opgezwolgen door het leven. Dat spreekt over de terugkomst van Jezus. Amen. Als de heerser over alles en iedereen, zelfs de dood, want dan is het moment dat we onze verheerlijke lichamen krijgen. En zij die dood zijn, zullen eeuwig leven. Amen. En ons vergankelijk lichaam zal getransformeerd worden, amen, naar een onvergankelijk, dankzij het vergoten bloed van Jezus. Amen. De schaap die naar de slagbank werd geleid en zijn bloed vergoot voor ons. Maar hij begint dus vandaar, van Jesaja 53, en ik ben er zeker van dat hij tot Jesaja 56 is gegaan. Weet je wel, die passage die ik vorige week had, twee weken geleden had gelezen. Want al deze hoofdstukken spreken dus over de karakteristieken van de dienaar van de Heer. Van, het spreekt over de beloften, de voordelen, amen, van wat het is om een dienaar te zijn van de dienaar van de Heer. En een van die voordelen is, laat de eunig niet zeggen, Jesaja 56:3, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer, de eunig die mijn Sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, en hij heeft het over een nieuw verbond. Hem geef ik iets beters dan zoon en dochters, een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. En dat is het goede nieuws dat deze eunig mocht horen. Hij kwam terug van een letterlijke tempel waar hij niet binnen mocht. Hij kwam terug, waarschijnlijk werd hij scheef bekeken door vele mensen. Dat hij een soort van onrein iemand was, iemand die geen nakomelingen kon krijgen. Het was misschien zelfs zijn eigen fout niet. Hij kon geen nakomelingen krijgen. Dat was iets wat het meest betekende in die cultuur. Nakomelingen hebben een erfenis, een naam. Maar het evangelie, het goede nieuws van Christus, de dienaar des Heren, zegt, ik geef u iets meer dan een naam. Amen. Ik geef u meer dan zonen en dochters. Amen. Ik geef iets beter aan zonen en dochters. Ik geef u een nieuwe naam. Ik maak een naam in mijn tempel. Amen. En dat is wat het lichaam van Christus is. Amen. De nieuwe spirituele tempel met muren. Halleluja. Het fundament gebouwd op het werk van Jezus. Een eeuwige naam, namelijk overigens. Amen. En als reactie, zegt de eunig, moet ik even teruggaan, 36. De eunig zegt, op. Ze kwamen bij een plaats waar water was en de eunig zegt, vers 36, kijk water, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Liet de wagen stilhouden en beide liepen het water in. Nu, degenen die aandachtig zijn, zullen misschien gemerkt hebben dat hier een versnummer ontbreekt. Vers 37 staat hier niet. Dan ga je ineens van 36 naar 38. Dat komt omdat, er staat wel een voetnoot bij hoor, in de MBV-vertaling. Dat zegt dat de andere manuscripten vers 37 wel hebben. Ik kan 37 even lezen. MBG zegt, heeft dat wel. Dus de eunig vraagt, kijk, hier is water. Wat weerhoudt mij om gedoopt te worden? En dan komt vers 37, en zei, indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Amen. Dat was een geloofsbelijdenis. Amen, dat men deed. Voordat men gedoopte. Voordat men doopte. En werd nadien ook wel een traditie. In de kerk. Dus Filippus zegt, als jij gelooft hè, dat Jezus de Christus, de Zoon van God, is, de Messias, dus die een dienaar waar we het over hebben in Jesaja 53. Als jij gelooft dat Jezus, die hier gestorven is, zoveel maanden geleden, of ik weet niet hoe lang dat geleden was in die tijd, dat Filippus daar was. Als jij gelooft dat hij de Zoon van God is, de Zoon van David en al die titels voor de Messias. Amen. Ja, als jij dat gelooft, ja, dan wil ik u dopen. Amen. En dat is ook wat gebeurt. Hij liet de wagen stilhouden. En beide liepen het water in. Zowel Filippus als eunig, waarna Filippus hem doopt. Dus dat wil zeggen dat Filippus, terwijl hij het evangelie aan het uitleggen was, terwijl hij al die schriftteksten gebruikt in Jesaja en Jezus is de vervulling, dat hij ook uitlegde wat de praktische manier was voor een gelovige om nu dit te aanvaarden. Ja? En dat is wat in Handelingen 2 zegt, hè? Bekeert u en laat u dopen en je zult de Heilige Geest ontvangen. Dat is het praktische aspect om te reageren op het horen van het evangelie. En het moet gedaan worden, zoals steeds, in geloof. Amen. In geloof. Niet zoals Simon, de vorige, het misschien heeft gedaan. Hij deed het voor andere redenen. Hij deed het, en God weet en kent zijn hart. Maar we moeten allemaal voor Gods troon staan. Amen. En we kunnen vragen aan mensen, wilde jij gedoopt worden? Maar zij moeten met heel hun hart geloven. We mogen mensen niet forceren om een nummertje erbij te hebben. Of omdat we dan kunnen zeggen, hey, we hebben weer iemand gedoopt. Hè? iemand moet van ganser harte geloven, Jezus is de Zoon van God. Hij is mijn redder, hij is degene die mijn schuld op zich heeft genomen. Door zijn striemen ben ik gered. Amen. En dus dit toont trouwens ook aan dat het doopsel wel belangrijk was in die tijd en ook dat het een volwassen doopsel was. Ja. Daarom denk ik dat sommige mensen die een vers van vers 37 hebben weggenomen, dat die uit het manuscript geraakt is, omdat daar staat van je moet van ganser harte geloven. En diegenen die in de kinderdoop geloven, hè, dus met kinderdoop hebben we het dan over zuigelingen, hè, wat later dan een traditie werd. Zij geloven niet dat een kind blijkbaar moet geloven. Hè, zoals wij als katholiek, als baby voor de katholieke kerk zijn gedoopt, ja, we hebben niks van ganser harte kunnen geloven. We kunnen niet zeggen, ja, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. We kunnen niet roepen op de naam van Jezus. Amen. Dus ze zullen dan waarschijnlijk deze vers 37 hebben weggelaten in bepaalde manuscripten. Maar wee hun die dat hebben gedaan. Natuurlijk. Toont ook aan, en ik sluit hiermee af, dat het doopsel in blijkbaar toch genoeg water moet hebben. Hè? Als het gewoon maar wat water sprinkelen over het hoofd is, dan denk ik niet dat ze... beide liepen het water in. Dus het is blijkbaar een soort van rivier of meer waarin dat ze lopen. Ja? En dus ze hadden ook even goed kunnen stilstaan en wat water en over zijn kopje kunnen doen. Nee, ze gingen er weliswaar in. En daar krijgen we dus eigenlijk het concept van de volwassen doop. Komt dus in dit verhaal wel aan bod. Philippus zijn rol zit erop. En de geest van de Heer grijpt hem mee. En hij is niet meer. Maar de enig vervolgde zijn weg vol vreugde. Amen. Ik denk dat hij besefte, ik ben geen dorre boom meer. Zoals Jesaja zegt, ik ben geen dorre boom meer. Ik kan geen zonen of dochters krijgen, maar ik heb iets nu veel groter gekregen. Amen. Ik had misschien geen vruchten aan mijn natuurlijke dorre boom, maar ik heb nu wel spirituele vruchten. Want ik ben nu als tak ingeënt. Amen. Halleluja. In de boom die Jezus Christus is. Dank u, Vader. En dat brengt wel vreugde. Want het is in hem, als we in hem blijven, dat we blijvende vruchten kunnen produceren. Amen. Iemand nog vragen? Over heel dit hoofdstuk, Philippus. Alleen? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet dat niet. Ik denk dat. Ik heb dat altijd zo ingebeeld. Want de volgende vers zegt... Philippus kwam terecht in Azotus. Waar een heel ander stad is. En je moet dat maar eens opzoeken in zo'n Bijbelmap. Hè? Hij was op weg naar Gaza, dacht ik, hè? Van Jeruzalem naar Gaza, hier, ja. Van Jeruzalem naar Gaza, om dan uiteindelijk terecht te komen in Azotus. Dus ja, het klinkt eigenlijk ongelooflijk, hè, van dat hij wordt geteleporteerd. Ik denk het wel, want de eunuch zag hem niet meer. hij is zo achter een bosje gaan verschuilen, zo. En dan... Hij heeft misschien een trucje geleerd van de Simon. Hè? Zo met rook, zo. Pff, hij was weg. Nee. Ik ben ermee aan het lachen. Het was de geest. Amen. Dit was een buitengewone, miraculeuze interventie van God. Om aan te tonen dat God nu de deur heeft geopend naar de verschillende volkeren, naar de Samaritanen, zelfs naar het verste koninkrijk, zelfs de uiterste einde van hun toen gekende aarde. En Petrus zal dan de derde sleutel, de heidenen, en dan hebben we het over de echte heidenen, de Romeinse heidenen en de Cornelius. Dat is een echte heiden, een Romein dan nog, dat is dan nog vijand nummer één. Deze was nog een eunuch en maar een Joodse vrome gelovige, waarschijnlijk. Maar Cornelius, dat is dan de echte heiden. En dan, dat was dan de derde sleutel, waarin duidelijk ging gemaakt worden dat de missie, amen, erop uitgetrokken mag worden. Amen. Dank u, Jezus. Als er geen vragen meer zijn, laten we bidden. Jezus naam, Vader, we danken u, Heere. Laat ons zonder vooroordelen, Jezus, amen, gebruikt worden door uw geest.